dit onder de 250 mailtjes per dag, dat haal je wel. Zeker bij het debat, nou wat ik zeg, hè, dan, over zo'n groot wegproject als de A27 in november, december. Ja, dan heb je echt wel honderden mails per dag.
Dat was Rutger Schoonis. Hij is Tweede Kamerlid en ontvangt dus honderden mailtjes per dag. Het lukt hem niet om die allemaal te lezen, want een Tweede Kamerlid heeft veel meer te doen. We kennen de Tweede Kamerleden natuurlijk vooral van de debatten op tv. En aan zo'n debat gaat heel wat werk vooraf.
Als je nu een debat hebt, dan zit er zeker ook 2 uur voorbereiding in.
En de agenda's van die Kamerleden staan vol met die debatten. We spreken met Rutger over zijn dagelijkse werkzaamheden en hoe het er nu eigenlijk aan toe gaat in Den Haag. Op tv zie je namelijk dat de partijen het meestal oneens zijn met elkaar. Maar eigenlijk werken die partijen ook best vaak samen.
Er is niet één partij in de Kamer die 75 zetels heeft. Dus je zal altijd met elkaar zaken moeten doen.
In de Kamer zien we Kamerleden vooral praten en stemmen. Meestal stemmen ze gezamenlijk als partij. Maar het kan zijn dat er een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd.
En dat is, dan wordt er één voor één alle namen worden opgeroepen van alle Kamerleden. En dan moeten zij zeggen voor of tegen.
Kamerleden mogen dan zelf bepalen wat ze stemmen en hoeven niet per se hetzelfde te stemmen als wat de rest van hun fractie stemt. En dat kan best wel spannend zijn.
Ik stel je voor dat er continu een paar Kamerleden van de coalitie niet meestemmen, terwijl wel de afspraken zijn gemaakt die moeten meestemmen. Dat is best wel lastig voor een ploeg van ministers en de staatssecretarissen.
Het gaat in deze aflevering over het werk van een Tweede Kamerlid. Wat doen die nou de hele dag? Maar om het begrijpelijk te maken legt Tom ook een aantal begrippen uit, zoals moties en amendementen.
Dus de motie is een oproep, die kan de minister ook in principe naar zich neerleggen, gewoon lekker negeren. Maar de amendement, daar staat het echt in de wet en dan moet je dat uitvoeren.
Aan het einde van deze aflevering weet je precies wat het verschil is en waarom een Kamerlid een motie of een amendement indient. En je weet wat een Kamerlid nu precies doet de hele dag. Heel veel luisterplezier met deze derde aflevering over het werk van een Tweede Kamerlid. Hey Tom!
Hoi, Joriet.
Hey Tom, we gaan het deze aflevering hebben over Tweede Kamerleden.
Ja, wat doen ze eigenlijk de hele dag in dat gebouw? Waar zijn Kamerleden mee bezig en zijn ze wel de hele dag altijd in de Tweede Kamer te vinden?
Ja, is dat zo?
Nee.
Want waar zijn ze dan?
Ja, wel eens een werkbezoek en zo, of ze moeten voor de partij iets doen waar ze lid van zijn.
Oké, want om dan meteen maar met de eerste vraag te beginnen. Moet je per se lid zijn van een partij als Tweede Kamerlid?
Nee, maar dat is in de praktijk is het wel zo dat de meeste Kamerleden lid zijn van een politieke partij. Dus als jij op 17 maart een stemhokje mag, dan krijg je een hele lange lijst en zie je heel veel namen, maar die horen allemaal bij een partij. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Dus je zou ook als onafhankelijk persoon mee kunnen doen en zonder lijst kunnen meedoen.
En hoe gaat dat dan?
Nou ja, dus dan zorg je dat je genoeg steun hebt om ergens in een kieskring mee te doen. En dan kun je ook gewoon als onafhankelijk lid kun je meedoen met de verkiezingen.
Oké, dus je kan meedoen zonder politieke partij of je kan Tweede Kamerlid worden zonder politieke partij.
Ja.
Maar gebeurt dat vaak?
Nee.
Want de meesten zitten toch wel bij een politieke
partij.
Ja,
dus iedereen kent natuurlijk GroenLinks, de VVD, maar niemand kent Pietje Puk zonder partij.
Oké, en dan zit je bij zo'n partij. En dan ben je dus verkozen, dan hebben mensen jouw hokje rood gekleurd tijdens de verkiezingen. En dan?
Dat is natuurlijk super spannend. Dan worden de stemmen geteld. Dat duurt altijd best wel een tijdje. En dat zou het ook kunnen zijn. Ja, meestal weten ze wel van die partij krijgt 40 zetels, die partij krijgt 10 zetels. Maar kandidaten kunnen ook voorkeursstemmen krijgen. Dus het kan zomaar zijn dat GroenLinks 10 zetels haalt, maar dat nummer 25 veel meer stemmen heeft gehaald dan de nummer 10. En dat de nummer 25 in de Kamer komt. Ze moeten altijd even wachten op de definitieve uitslag. Dat kan even duren voordat die echt vastgesteld is. En dan weet jij van, ik word daadwerkelijk Kamerlid. Dan word je ook geïnstalleerd in de Tweede Kamer. Dan moet je de eed of de gelofte doen.
En waarom moet je dat doen? Je
verklaart of belooft of je zweert het op God. Okay. Dat je het goed zou doen, dat je de grondwet respecteert, et cetera. Dus je moet wel echt laten zien dat je het serieus gaat doen. Dat je geen rare fratsen gaat uithalen als Kamerlid. Nou, en dan komen die partijen bij elkaar. Dus dan gaan al die 40 VVD'ers bij elkaar in een hok zitten. En dan gaan die 14 GroenLinks'ers bij elkaar in een hok zitten. En dan gaan ze met elkaar bespreken van hoe gaan we ons organiseren. Want er zijn heel veel onderwerpen die natuurlijk besproken worden in de Tweede Kamer. Denk aan economische zaken, visserij, openbaar vervoer, landbouw.
En doen ze dat
landbouw.
Allemaal met z'n allen? Heeft ieder Tweede Kamerlid dan hetzelfde taakje? Of, nee. Of hoe gaat dat dan?
Ze delen dat met elkaar op in portefeuilles.
Oké. Okay.
Dus er wordt, tussen die Kamerleden wordt er onderhandeld. Van, die persoon is toevallig ooit boer geweest. Dat is handig. Dan kan die misschien de portefeuille landbouw gaan doen. Dan kan die persoon naar alle debatten over landbouw. Maar sommige portefeuilles zijn ook veel populairder dan andere portefeuilles.
Zoals?
Dus bijvoorbeeld economische zaken is best wel een populaire portefeuille.
Oké, okay, waarom?
Omdat
het is heel taai en ingewikkeld, lijkt mij.
Ja, het gaat over economie, over bedrijven, over investeren in de economie. En dat zijn gewoon onderwerpen die heel vaak in het nieuws komen ook. En die ook vaak terugkomen in de Tweede Kamer. Dus als je als Kamerlid belangrijke onderwerpen wil doen... En vaak ook in de media wil komen, dan kun je er goed aan doen om economische zaken te doen.
Want dat is natuurlijk ook nogal een verschil of je als Tweede Kamerlid dus een populair onderwerp hebt, laat het even zo noemen,
ja.
Of dat je een onderwerp hebt waar eigenlijk vrij weinig op gebeurt, want er zijn 150 Kamerleden.
Ja.
En zoveel ken ik er niet.
Nee, dat klopt. En dus vaak is de regel ook hoe groter de partij, hoe kleiner de portefeuille is. Dus de VVD is op dit moment de grootste partij in de Tweede Kamer. En die hebben dus ook allemaal relatief kleine portefeuilles. Dus de SGP, die hebben 3 zetels. En die moeten alle onderwerpen verdelen over 3 Kamerleden. Dus dat is voor 3 mensen ook best wel lastig om naar alle verschillende debatten te gaan over alle verschillende onderwerpen. Die kunnen niet overal tegelijkertijd zijn.
Hoe doen ze dat dan?
Dat regelen ze soms ook met andere partijen. Dus dan zeggen ze, bijvoorbeeld de SGP willen wel eens met de ChristenUnie samenwerken, met de CDA. En dan kunnen ze alsnog meestemmen uiteindelijk als er een voorstel in stemming wordt gebracht.
Maar dan stemmen ze dus eigenlijk over iets waar ze eigenlijk niet de tijd voor hebben gehad om zich echt in te verdiepen over wat hun partij dan eigenlijk vindt. Klopt dat?
Nou ja, ze zullen het wel op hoofdlijnen dan doorgenomen hebben, maar partijen maken keuzes wat voor hun belangrijk is. Dus de Partij voor de Dieren is natuurlijk een partij die heel erg opkomt voor dierenrechten. Dus als zij moeten kiezen tussen een debat over... laten we zeggen een internationale samenwerking met Ghana. Of ze gaan een debat over dierenwelzijn in. Dan kiezen zij natuurlijk voor het debat voor dierenwelzijn.
En dan gaan ze daar helemaal al hun huiswerk op doen. Kijken wat er allemaal gebeurt, wat er over gezegd is. En daar dus echt een mening over vormen. En wat gebeurt er dan met dat andere onderwerp?
Nou, dat zullen ze misschien op hoofdlijn doornemen. Of de medewerker van zo'n Kamerlid zal het doornemen. Of ze zullen met andere partijen die een beetje in hetzelfde straatje zitten overleg voeren. Van, hey GroenLinks, wat vinden jullie hier nou van? En daarna kunnen ze dan toch meestemmen, want er wordt dan wel gestemd op de dinsdag als de voorstellen in stemming worden gebracht.
Ze moeten stemmen of mogen ze stemmen?
Ze mogen stemmen, ze hoeven niet te stemmen, maar er moeten wel genoeg Kamerleden zijn, dat heet het quorum, om überhaupt te kunnen stemmen.
En wat is dat dan, dat quorum?
Het quorum in de Tweede Kamer, dat is 76 mensen. Dus pas als er 76 mensen zijn, dan kan er überhaupt gestemd worden. Zijn er
dus 76 van die 150 Kamerleden?
Ja, die moeten in het gebouw van de Tweede Kamer zijn. Zijn het er minder... dan kan er niet gestemd worden.
En wordt dat ook wel eens gebruikt?
Ja, dus we hebben deze zomer was er een stemming over mensen in de zorg extra geld geven. Vanwege alle corona-werkzaamheden en zo. En toen zijn uiteindelijk ook Kamerleden vertrokken uit de Tweede Kamer, zodat er minder dan 76 mensen zouden zijn, zodat er niet over gestemd kon worden.
Dus dat wordt ook politiek en tactisch ingezet?
Dat kan politiek en tactisch ingezet worden. En dat was ook bij corona best wel lastig, want de afspraak is natuurlijk nu... kom niet naar Den Haag als je niet per se nodig bent. Dus ze hebben nu ook al met elkaar afgesproken... hoe kunnen we dat dan zo goed mogelijk doen... dat we niet mensen die in Groningen wonen... alleen voor een stemming naar Den Haag laten komen. Dus daar hebben ze met elkaar wel afspraken over gemaakt.
En moeten ze fysiek aanwezig zijn in de Tweede Kamer om te stemmen... of mogen ze dat ook digitaal doen of mogen ze op een briefje schrijven... hey, Henk, mag voor mij stemmen?
Ze mogen niet digitaal stemmen. Dat gebeurt allemaal gewoon in de zaal van de Tweede Kamer. Maar vaak wordt er gestemd per fractie. Dus vraagt de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Ariep van de PvdA... Die vraagt dan, we gaan nu stemmen over deze motie of dit wetsvoorstel. Nou, wie is ervoor? Dan gaan partijen hun hand opsteken.
Gewoon echt ouderwets met een hand, niet knopje digitaal, dat soort dingen. Gewoon echt...
Hand opsteken,
okay.
Heel ouderwets.
Ja?
En dan kan ze tellen, dat zijn de Partij voor de Dieren, die hebben handen omhoog. Dat zijn 5 mensen, de PvdA, dat zijn er 9, D66, dat zijn er 19. En dan kun je heel snel berekenen of het een meerderheid is. Dus dan weet je best wel snel van, er is een meerderheid voor een voorstel of niet. Wat ook kan, is dat een Kamerlid dat mag bij elk voorstel waarover gestemd wordt, mag een Kamerlid een hoofdelijke stemming aanvragen. En dat is, dan wordt er één voor één alle namen worden opgeroepen van alle Kamerleden. En dan moeten zij zeggen voor of tegen.
Oké, en dan kan het dus zijn dat zo'n fractie het binnen de partij dus niet met elkaar eens zijn. Ja. En dat je dus een aantal VVD'ers hebt die zeggen ik ben voor en een aantal VVD'ers die zeggen nou ik ben tegen.
Ja, dat had je bijvoorbeeld bij de orgaandonatiewet. Toen is er een hoofdelijke stemming, als ik me niet vergis, aangevraagd. Omdat sommige VVD'ers inderdaad voor waren en anderen waren tegen.
En dan kan het dus in het voordeel van degene die zo'n wet heeft voorgesteld zijn. Ja. Dat ze weten dat er binnen partijen dus oneenigheid is.
Dus zo'n hoofdelijke stemming kan soms, als het een vrije kwestie is, waar die fractiediscipline niet over gevolgd hoeft te worden, dat soms spreken we elkaar af, hier moet de hele fractie hetzelfde over stemmen. Want we hebben die meerderheid nodig en dit hebben we in een coalitieakkoord met elkaar afgesproken. Maar er zijn ook vrije kwesties. Bijvoorbeeld die orgaandonatie was een vrije kwestie. Dus zei de VVD-fractieleiding, nou, je mag hier zelf op basis van je eigen gedachten over dit voorstel, mag je voor of tegen stemmen.
Maar als het dus al van tevoren is afgesproken in een coalitieakkoord, dan mag dat dus niet.
Nou ja, het mag altijd wel, maar uiteindelijk...
Je wordt een beetje scheef aangekeken als je
natuurlijk, want het is best wel lastig. Stel je voor dat er continu een paar Kamerleden van de coalitie niet meestemmen, terwijl wel de afspraken zijn gemaakt die moeten meestemmen. Dat is best wel lastig voor een ploeg van ministers en de staatssecretarissen. En dat is niet zo heel goed voor de sfeer in een coalitie. Dus dan zijn het als het zeggen wordt dat jij als partij continu wel je afspraken nakomt die samen met elkaar afgesproken wordt, maar één partij is continu aan het muiten. Nou, dat is niet heel goed voor de sfeer natuurlijk.
Nee, dat is dan binnen de coalitie, maar ook binnen partijen zelf. Want ik kan me best voorstellen, bijvoorbeeld een partij als VVD, maar volgens mij ook D66 en GroenLinks, die, nou, je hebt links- en rechtse VVD'ers, je hebt links- en rechtse D66'ers. En ik denk dat er ook wel wat GroenLinks'ers zijn die toch wel wat rechtser op het spectrum zitten dan echt helemaal links.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat er binnen die partijen ook niet altijd hetzelfde gedacht wordt over alle kwesties.
Nee, dat is natuurlijk zo. Ieder Kamerlid heeft zijn eigen mening en opvatting. Maar echt de meeste dingen worden echt door middel van partijen gestemd. En de hoofdelijke stemming komt relatief weinig voor.
Dat is bijzonder als dat gebeurt.
Het is best wel bijzonder als dat gebeurt, want het kost ook heel veel tijd. En de stemmingslijst elke dinsdag is heel lang. Er staan vaak tientallen, honderden dingen op. En als dat allemaal één voor één met namen opnoemen zou moeten, dan zijn ze echt tot midden in de nacht bezig met die stemmingslijst.
En die stemmingslijst, want hoe komt een onderwerp op die stemmingslijst?
Het moet eerst, dus vaak is de route van iets dat een ministerie een memo schrijft of een wetsvoorstel schrijft of een notitie deelt, dat wordt dan naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat komt dan binnen bij de Tweede Kamer en dan heb je die griffie. Dat zijn de medewerkers van de Tweede Kamer die het hele proces rondom vergaderingen ondersteunen, maar ook inhoudelijk de Kamerleden ondersteunen. Die ontvangen dat dan en die zetten dat op een agenda van een zogenaamde procedurevergadering. Okay. En procedurevergaderingen die zijn ook gewoon live te volgen op de website van de Tweede Kamer, net als alle andere vergaderingen.
We zullen weer een linkje in de show notes zetten.
Precies. En dat zijn de meest saaie vergaderingen die je maar kan voorstellen.
Dat is gewoon niet op dat linkje klikken dus.
Nou ja, je kunt het een keer meemaken. Dus je hebt een hele lijst met dingen van ingekomen brief van brieven van burgers of een brief van een organisatie, een wetsvoorstel van het ministerie. Ons voorstel is om dit volgende maand tijdens deze vergadering te behandelen. Nou, dan kan een Kamerlid zeggen, nou, ik wil het sneller behandeld of dat hoeft voor mij niet per se dan. En dan gaan ze met elkaar besluiten wat ze met binnengekomen stukken gaan doen en wanneer en waar ze dat gaan bespreken. En wat vaak de route is bijvoorbeeld voor een wetsvoorstel. Dus de minister stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. In de procedurevergadering gaan ze dan kiezen, wij agenderen het voor een algemeen overleg. Een algemeen overleg is eigenlijk een vergadering in commissieverband. Dus de Tweede Kamer is verdeeld in commissies. Je hebt de commissie Economische Zaken en Klimaat, de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
En binnen zo'n commissie Financiën. Dan gaan daar alleen de Tweede Kamerleden heen die dat ook in hun portefeuille weer
precies,
hebben.
Precies, ja. Dus die portefeuilleverdeling hebben we het over gehad. Dus we maken afspraken met elkaar. Dan in die commissie zitten ook de woordvoerders die bijvoorbeeld met economische zaken bezig zijn. Stel je voor, een wetsvoorstel gaat over economische zaken. Dan gaat hij naar een algemeen overleg. Voor die commissie van Economische Zaken. Dan zullen dus de woordvoerders met elkaar dat voorbespreken. Dus een algemeen overleg, dat kan een Kamerlid vragen stellen aan de minister of staatssecretaris, want die is altijd aanwezig tijdens zo'n vergadering. En op basis van die vergadering kan de Kamer besluiten, nou, wij willen hier nog verder over spreken. We willen bijvoorbeeld moties indienen. En dat kan door middel van een voortgezet algemeen overleg.
Oké, en even een motie?
Ja, dat is een oproep aan de minister of staatssecretaris om iets te gaan doen. Dus stel je voor dat er een wetsvoorstel ingediend is om iets te doen aan de bodemkwaliteit in een natuurgebied.
Of iets veel leukers, gratis koekjes voor iedereen.
Gratis koekjes voor iedereen, een motie die daarover ingediend wordt. Dan kan een Kamerlid denken van, nou, ik vind het wel belangrijk dat de minister ook koekjes uitdeelt aan kinderen in het buitenland. Dus wij willen ook graag koekjes voor de Belgische kindjes en de Duitse kindjes. En dan kun je daar een motie toe indienen. Dus de Tweede Kamer spreekt uit, roept de minister op dat er niet alleen koekjes voor Nederlanders wordt uitgedeeld, maar dat ook de Duitse kindjes en de Belgische kindjes een koekje krijgen.
Aha.
En dan kan de minister of staatssecretaris kan zeggen, nou, dat vind ik een heel goed idee. Dat neem ik over. Of in ieder geval zegt van, ik heb geen bezwaar tegen deze motie.
En met overnemen, dan zegt hij eigenlijk, oké, dat ga ik dus gewoon doen.
Prima. Dus breng maar een stemming. Dat heet dan oordeelkamer.
Oké, dus dan moet de Kamer het er nog wel mee eens zijn. Die moeten nog allemaal wel die handjes in de lucht steken, ja, van dit vinden wij een goed idee.
Ja, de minister kan ook zeggen, ik doe een toezegging, ik ga dat doen. En dan kan de motie ingetrokken worden. Maar de Kamerlid kan ook zeggen, nou, ik wil het alsnog een stemming brengen. Maar als dan de minister zegt, dit is oordeelkamer, dat is dan de technische term, dan betekent het eigenlijk dat de minister niet echt bezwaar heeft tegen die motie. En dan kun je dat prima voorstellen. Maar de minister kan ook zeggen van ontraden. Dus ik roep eigenlijk de Kamer op om niet voor deze motie te stemmen.
Want wij willen geen koekjes geven aan
Want dat is heel duur. En waar komt dat geld dan vandaan om die koekjes uit te delen aan de Duitse en Belgische kindjes? En je hebt ook nog iets als een amendement. En dat is een wijzigingsvoorstel. Als je echt een stuk in de tekst van een wet of zoiets dergelijks wil aanpassen. Dus stel je voor, in een wetstekst staat dat er elk jaar 500 miljoen koekjes uitgedeeld worden. En jij vindt dat wel heel veel. Dat kunnen er ook wel 215 miljoen zijn. Dan kun je dus eigenlijk gewoon de tekst echt wijzigen. Dus de motie is een oproep, die kan de minister ook in principe naast zich neerleggen, gewoon lekker negeren. Maar de amendement, daar staat het echt in de wet. En dat is, dan moet je dat uitvoeren.
Oké, en dan kan de minister er ook echt aan gehouden worden, dus op het moment dat hij het dan niet doet. Als
dan, dan doet hij niet volgens de wet zijn werk en dan kan het ook bij de rechter aangevochten worden.
En dan kan hij op het matje geroepen worden of zelfs dat hij moet aftreden als het echt zover komt.
Ja, als, het echt, als hij echt nog alsnog 500 miljoen euro aan koekjes uitgeeft, ook al is dat niet volgens de wet, dan kan het inderdaad wel problemen opleveren voor de minister.
Alle luisteraars hebben nu zin in koekjes en dat snap ik helemaal. Over minister gaan we trouwens de volgende aflevering hebben. Maar nu gaan we nog even verder hebben over wat een Tweede Kamerlid dan precies doet. En daarvoor heb ik even gebeld met Rutger Schoonis. Hij is Tweede Kamerlid. Ik heb dus even met hem gebeld over hoe het nou is om Tweede Kamerlid te zijn. En ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren.
Ja, ben benieuwd.
Rutger, wat fijn dat je even tijd wil maken.
Ja, graag gedaan. Leuk.
Hey Rutger, jij werkt in de Tweede Kamer. Hoe lang werk je daar al?
Sinds oktober 2018. Okay. Ik mag altijd zeggen dat ik de opvolger van Alexander Pechtold ben.
Ja. En om de luisteraar een beetje een idee te geven, wat doe jij de hele dag? Want we kennen natuurlijk de debatten, maar volgens mij doe je nog veel meer.
Ja, die debatten moeten ook worden voorbereid. Dus naast dat je de debatten moet doen, zit er ook heel veel voorbereiding in. En dat, als je een uurtje debat hebt, dan zit er zeker ook 2 uur voorbereiding in. Dus dat is het eerste. En dan moet je denken aan dat je natuurlijk je dossiers door moet lezen. Dat je zo'n debat, zo'n spreektekst moet oefenen. We hebben aan de beleidsmedewerkersschool hier op de fractie, dat je natuurlijk klankbord en daar een mooi verhaal van gemaakt. Je hebt natuurlijk, voordat je aan zo'n debat begint, natuurlijk ook bijvoorbeeld maatschappelijke instanties of gemeenten of andere belangenorganisaties die natuurlijk een mening hebben die ze graag met jou willen delen, die je misschien kunt gebruiken in het debat. Of misschien niet, maar dan wil je weten waarom de tegenstanders er zo over denken.
Dus je spreekt zowel met de voor- als de tegenstanders van jouw standpunt?
Ik maak over het algemeen geen onderscheid in partijen die ik spreek voor zo'n debat. Ik vind gewoon beleefd dat je al iemand te woord kan staan en dat je ook even weet waar de andere overwegingen zitten. Je hebt niet per se de wijsheid in pacht, zeg ik altijd maar weer. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel aan jouzelf om je oordeel te vellen en je keuze te maken. Hè? Ja. Maar goed, je kunt elkaar wel je kunt wel aanhoren, zou ik maar zeggen.
Ja. En dan? Want dan heb je al die informatie. En hoe ga je daar uiteindelijk dan je standpunt van maken? Doe je dat alleen? Of doe je dat met de fractiemedewerkers? Of met jouw medewerkers?
Het hangt een beetje van het onderwerp af. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat je samen met je beleidsmedewerker dan een moment even gaat zitten. En het net ophaalt van wat heb je aan input meegekregen. En wat vind je er zelf van? Wat staat er wel in het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld? Hè? Of niks. Dat kan natuurlijk, dat komt ook heel vaak voor. En dan krijg je bijvoorbeeld ook klankborden met als er bijvoorbeeld iets speelt. In mijn geval, ik heb portefeuille met heel veel weg- en spoorinfraprojecten. Okay. Dan neem ik even contact op met zo'n lokale fractie van joh, er komt een nieuwe weg bij jullie in de buurt. Wat vinden jullie daarvan?
Ja.
Dat je dat wel even bespreekt met elkaar.
En spreek je ook wel eens gewone mensen? Dus de gewone Nederlander?
Zeker wel. Vaak, het grappige, mensen zeggen er is een hele grote kloof tussen politiek en de burger.
Ja.
Mijn ervaring is juist dat heel veel burgers zich prima weten te organiseren. Dat je vaak wel met bewonersorganisaties of belangenorganisaties, dat je heel makkelijk in contact komt. Het is wel zo, ik heb hiervoor in de Provinciale Staten gezeten. Dan is het de afstand toch wat makkelijker om met omwonenden van bijvoorbeeld een wegproject te praten. Dan dat je dat als Kamerlid doet. Dan is de afstand wel wat groter. Maar mijn ervaring is dat zeker door een e-mail en social media mensen je toch wel makkelijk weten te vinden.
Dus als mensen een vraag aan jou hebben, dan kunnen ze jou gewoon een mailtje sturen?
Zeker.
En hoeveel mail krijg jij dan? Zit jouw mailbox elke dag helemaal plempes vol of valt dat mee?
Nou, als dit onder de 250 mailtjes per dag, dat haal je wel. Zeker bij het debat, wat ik zeg, hè, dan... over een groot wegproject als de A27 in november, december. Ja, dan heb je echt wel honderden mails per dag. Ja.
En die lees jij ook allemaal? Of besteed je dat uit aan andere mensen?
Nou, ik is gewoon niet te doen om dat allemaal nog te lezen. Dus wat ik doe, ik maak wel een schifting vaak van... het afzenden van de mail, de strekking van de mail. Maar ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen mail te lezen. Ja.
Oké. Okay. En nu zei je al iets over het voorbereiden van het debat en dat je portefeuilles hebt waar weg en spoor in voorkomt. Is dat te doen om daar alles van af te weten voor een debat?
Het is natuurlijk nooit te doen om daar alles van af te weten, want die wordt natuurlijk niet de spoorwegspecialist of de projectleider van zo'n asfaltproject. Maar je kunt wel de 4-5 belangrijke thema's in zo'n debat, die haal je er over het algemeen wel uit. En vaak gaat het ook maar over 4-5 van dat soort punten, gelukkig.
Oké, en weet je dan ook bijvoorbeeld al wat andere partijen gaan zeggen? Dus dat je je een beetje kunt voorbereiden op, als de andere partij dit gaat roepen, dan ga ik dit roepen.
Ja en nee, dat wisselt een beetje per onderwerp en per debat wel af. We hebben natuurlijk, toen ik begon, speelde het ongeluk met de stint en de nasleep daar natuurlijk van.
Oh, ja.
Dus dan dat is natuurlijk een nieuw item in zoverre. Geen enkel verkiezingsprogramma stond van, er moet een stint op de weg of niet. Hè? Dus dan zie je toch dat mensen elkaar opzoeken, ook kamerleden elkaar opzoeken van, wat is redelijk, vanuit jouw achtergrond en vanuit jouw vertrekpunt politiek, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ook van verschillende partijen?
Ja, zeker wel. Zeker okay. Wel, natuurlijk. Er is niet één partij in de Kamer die 75 zetels heeft. Dus je zal altijd met elkaar zaken moeten doen.
Want hoe gaat die samenwerking? Dan komen jullie elkaar tegen in de gangen of zoeken jullie elkaar bewust op?
Allebei. Soms dan is het inderdaad zo banaal dat je inderdaad gewoon elkaar aan de gang tegenkomt en dan zegt, joh, kunnen we even koffie drinken? Soms dan plan je gewoon even een gesprekje met elkaar in en dan bespreken die punten vooraf.
Oké. En dat,
of telefonisch, ja.
En dat heet dan de achterkamertjes, toch? Want dat is in principe niet zichtbaar voor het publiek.
Ja, de wandelgangen is het volgens mij.
Oh, de wandelgangen.
Inderdaad, ja, ja. Nee, dat klopt. Dat is niet zichtbaar voor het publiek. Dat is juist. En dat hoort natuurlijk wel. Dat is wel een onderdeel van de politiek in Nederland. Dat je op die manier zaken met elkaar moet doen.
Want waarom is het zo belangrijk dat jullie elkaar voor een debat al spreken?
Er zijn een aantal dingen waarom dat belangrijk is of kan zijn. De eerste plaats, je wil draagvlak creëren voor jouw idee en jouw standpunt. En dan helpt het natuurlijk als de ander al in een wat vroeger stadium jouw standpunt kent.
Ja.
Want op het moment dat hij dat kent, dan kan hij daar zelf ook een oordeel over vellen. En dan kan hij zeggen, nou, ik vind eigenlijk wel een goed idee wat je zegt, dus ik ga inderdaad daarin mee. Of niet, hè? En dan laat hij dat ook weten. Dus dat is eigenlijk een belangrijke reden om toch zo'n voorgesprek wel eens met elkaar te hebben. Tweede reden is dat je, dat is ook zo'n politiek mantra van je mag elkaar niet verrassen, maar op het moment dat jij met iets heel afwijkends komt, dan zie je nog wel eens gebeuren dat mensen vinden dat spannend, of die zijn al verrast, of die reageren dan vaak wat emotioneel of geprikkeld of anderszins. En dat kun je voorkomen door natuurlijk van tevoren te zeggen, nou, ik ga het daar en daar over hebben. Je kunt het gewoon het onderwerp benoemen, je hoeft niet al helemaal je standpunt uit te kouden met elkaar. Maar dan is de verrassing en voor de anderen in ieder geval een beetje af.
Ja.
Dus dat is een andere reden waarom je toch wel zo'n voorgesprek soms wel handig kan zijn.
En is het soms ook niet gewoon de bedoeling om een andere partij te verrassen?
Dat kan, en dan doe je het heel bewust niet. Dat kan, ja. Dat kan strategisch zijn, ja.
En je had het net al over, nou, als je een idee hebt, dan wil je dat meer partijen of meer Kamerleden voor jouw idee gaan stemmen. Hoe makkelijk is het nu eigenlijk om jouw eigen idee of je eigen plan te trekken in de Tweede Kamer?
Ja, je zit altijd in, tenminste altijd, maar in principe zit je natuurlijk in een fractie met collega's. En die collega's hebben natuurlijk ook een mening over het werk wat jij doet. Dus het begint er al mee dat als jij zelf wat vindt, dat je eerst je eigen fractie overtuigt dat dat een heel goed idee is.
Ja.
En als dat een heel politiek beladen onderwerp is, of een heel breed maatschappelijk onderwerp, een onderwerp dat heel breed maatschappelijk leeft, of heel veel anderen in de maatschappij raakt, dan ga je natuurlijk ook in gesprek met bijvoorbeeld belangenorganisaties of maatschappelijke organisaties. Omdat je natuurlijk wel, je moet draagvlak zien te keren voor wat jij wil.
Ja.
Dus je kunt wel je eigen plan trekken in de zin van je gaat over je eigen ideeën en waar je hard voor maakt en voor gaat lopen. Maar het is natuurlijk wel zo dat je, als je dat idee eenmaal hebt en je wilt het aan de man brengen en het ook verwezenlijk zien, dan zul je toch met mensen moeten gaan praten om te kijken hoe en wat.
En hoe lang duurt dat dan voordat je plan ook echt daadwerkelijk er ligt? Volgens mij is dat niet binnen een week geregeld, of wel?
Nou, het hangt natuurlijk een beetje van hoe hemelbestormend je het plan maakt. maar nee, in principe is het inderdaad zo dat als je natuurlijk een nieuw idee hebt of iets wilt, zal ik maar zeggen. Ja, dan moet je echt wel rekenen dat je daar soms, Pia Dijkstra met haar voorstel voor voltooid leven. Daar is ze al sinds 2010 mee bezig. Dus dat, dan duurt het soms 10 jaar, ja.
Dus zo lang kan het duren?
Jazeker. Jazeker.
Dankjewel voor al je antwoorden.
Graag gedaan.
We gaan weer terug naar Tom. Nou, dat was een leuk en vooral ook informatief gesprek met Rutger.
Ja, je hoorde 250 e-mails per dag. Het is best wel hard werk, hoor, dat Kamerlidmaatschap.
Het is volgens mij mega veel werk.
Ja.
Want waar we het uiteindelijk niet over gehad hebben met Rutger, maar wat jij misschien wel kan uitleggen. Want hoe ziet een gemiddelde week van zo'n Tweede Kamerlid er nou eigenlijk uit?
Ja, ik word al een beetje boos als een beetje een zijspoor, hoor. Maar als mensen Kamerleden zakkenvullers noemen, ze krijgen goed betaald, maar ze moeten ook wel heel hard voor werken. Hoe een week van een Kamerlid eruit ziet, de Tweede Kamer vergadert in de regel 3 dagen per week. Dus op dinsdag, woensdag en donderdag.
En zijn dat dan zitten ze echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zitten ze dan in een vergadering?
Dat verschilt een beetje per Kamerlid. Dus de Tweede Kamer begint dinsdagmiddag met vergaderen. En dan is het vragenuurtje. Het zijn de stemmingen. En dan gaat ook de rest van de week wordt dan georganiseerd. En daarna beginnen eigenlijk debatten. Die ook weer in die commissieverbanden worden gedaan. Dus als jij heel veel commissies doet of heel veel drukke portefeuilles hebt, dan kan je hele week vol zitten van 's middags tot 's avonds, van 's ochtends tot 's avonds. Maar het kan ook zijn dat jij net een portefeuille hebt waar die weken helemaal geen debatten over ingepland zijn. Omdat jij niet zo heel veel debatten hebt die week. Maar dat betekent niet dat je niks te doen hebt. Want je moet natuurlijk ook de wetten en de voorstellen die de komende weken op de agenda staan voorbereiden. Je krijgt natuurlijk heel veel e-mails over posities. Mensen willen met jou in gesprek. Er worden vaak werkbezoeken georganiseerd. Dus Kamerleden gaan ook vaak kijken bij bijvoorbeeld een windmolenproject. Of bij een, gaan op bezoek bij een organisatie in die thuiszorg doet. Of zijn wel benieuwd hoe het in een ziekenhuis gaat. Dus daar word je voor uitgenodigd. Je hebt ook wel eens interviews met media natuurlijk. Je hebt ook nog partijbijeenkomsten. Dus vaak is op zaterdag zijn er partijcongressen van verschillende politieke partijen. En daar moet je natuurlijk als Kamerlid ook je gezicht laten zien. Want je bent Kamerlid van die partij. En dan heb je rondom de campagne, rondom de verkiezingen heb je natuurlijk de campagne. Dus dan is het ook wel fijn als een Kamerlid af en toe meehelpt met flyeren. En niet alleen maar bezig is met zijn kamerwerk. Dus
ja. Hoeveel uur denk je dat een gemiddeld Kamerlid maakt per week?
Ik denk dat dat tussen de 60 en 80 uur per week in zit.
Dat is echt heel veel.
Ja, het is hard werken. En dat verschilt, het verschilt wel echt. Het kan zijn dat jij de nummer 35 van de VVD bent en dat je een hele kleine portefeuille hebt. Nou, die Kamerleden zullen het wel wat rustiger hebben. Maar als jij partij een aantal zetels hebt, 3 zetels tot 20 zetels, dan heb je het over het algemeen best wel redelijk druk.
En ik heb ook wel eens gehoord van Tweede Kamerleden die dan van een gewone baan tussen haakjes naar de Tweede Kamer zijn gegaan. En dat ze zeiden, dan ben je in één keer 24 uur per dag Tweede Kamerlid. Als je dan langs het voetbalveld van je kinderen staat, dan ben je ook nog steeds het Tweede Kamerlid. En willen mensen met je praten over welk onderwerp dan ook.
Ja, precies. Dus mensen denken van, die weten er vast vanaf, die zit in de politiek. Dus je bent inderdaad aanspreekpunt en je hebt ook eigenlijk wat minder privacy, want alles wat je doet ligt onder een redelijk vergrootglas. En dus, nu kennen we natuurlijk niet alle 150 Kamerleden even goed. Maar stel je voor, jij bent Jesse Klaver en je gaat maar eens naar de supermarkt en iemand ziet dat jij daar niet de biologische groente koopt. Nou, is dat wel duurzaam. Dus mensen hebben overal wel een mening over wat zo'n Kamerlid doet. En je hebt wel een minder privéleven daardoor.
Ja, en nou weten we allemaal dat Geert Wilders een Kamerlid is wat goed beveiligd wordt. Er zijn er nog een aantal meer. Maar heeft ieder Kamerlid zoveel beveiliging of zijn dat alleen
De meeste Kamerleden lopen gewoon vrij rond. En die kun je
net
gewoon,
zoals jij en ik.
Ja, precies. Die kun je gewoon in de trein tegenkomen, op een station tegenkomen of op straat tegenkomen. Maar ja, mensen zoals Geert Wilders worden daar bedreigd en die worden continu beveiligd. En het willen wel eens voorkomen dat een Kamerlid bedreigd wordt op andere gronden. En dan krijgt zo'n Kamerlid uiteraard ook beveiliging.
En is dat dan tijdelijk? Of?
Dat ligt aan de aard van de bedreiging. Dat wordt dan beoordeeld als iemand permanent bedreigd wordt. Maar vaak is het een tijdelijke bedreigingssituatie. Krijgt iemand bijvoorbeeld een dreigbrief binnen of er speelt een incident op. En dan zijn de gemoederen heel erg verhit. En dan kan er gekozen worden om tijdelijk een Kamerlid te beveiligen.
Ja, en een dreiging is nogal makkelijk gemaakt tegenwoordig via Twitter en Facebook. Want dat hoort er ook nog allemaal bij. Want bovenop al dat werk waar je dan eigenlijk direct voor betaald wordt, is er ook nog al het werk waar je helemaal niet voor betaald wordt. Namelijk de gesprekjes langs de zijlijn van het voetbalveld, maar ook alle gesprekken die je op social media voert.
Ja,
en
natuurlijk hoort dat ook bij het werk van een Kamerlid. Hè? Dus je bent volksvertegenwoordiger, dus jij moet de belangen van het volk vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Je moet de regering controleren, dus de voorstellen, de wetten die ze uitvoeren. Als jij hoort op straat dat er iets misgaat, of mensen benaderen jou via Twitter of via Facebook dat er iets niet goed gaat, ja, het is wel jouw taak om daarna te luisteren. Maar natuurlijk mag je ook wel eens op zaterdagavond rustig op de bank Netflix als Kamerlid, en mag je dan je telefoon ook wel eens uitzetten.
Ik hoop het wel voor ze, inderdaad. En nou, even voor de duidelijkheid, hè, want die Tweede Kamerleden die zijn lid van een partij, maar je hoeft zelf niet lid te zijn van een partij om zo'n Tweede Kamerlid te benaderen, toch?
Nee, helemaal niet. Iedereen kan de mailadres van Tweede Kamerlid staat gewoon op de website van de Tweede Kamer.
Okay.
Dus zoek je het mailadres van Klaas Dijkhoff van de VVD of Jesse Klaver. Ja, dat is gewoon j.klaver@tweedekamer.nl. Die kun je gewoon mailen. En wat wel belangrijk is om te weten, Kamerleden hebben ook medewerkers. Enerzijds zijn dat beleidsmedewerkers die helpen inhoudelijk, maar ze hebben ook mensen die secretariële functie doen, die helpen met het maken van afspraken. En het is altijd wel handig om dan de inhoudelijk medewerker daarbij te zetten. Dus wil je een Kamerlid mailen over een nieuwe weg die bij jou in de buurt komt te liggen, bijvoorbeeld de verbreding van de snelweg, dan moet je even kijken, opzoeken of je de medewerker op het gebied van wegen of mobiliteit kan vinden.
Want dat is ook allemaal openbaar.
Dat verschilt per partij. Dus GroenLinks en D66 hebben dat heel mooi op hun website staan. Dus dan kun je gewoon per onderwerp zien met wie je afspraken moet maken, wie de persvoorlichter is en wie de inhoudelijk medewerker is, met de mailadressen erbij. GroenLinks dus ook. En andere partijen die doen dat minder makkelijk. Dus dat is nog wel eens lastig om dan dat uit te vogelen. Maar wat dan vaak gebeurt is dat zo'n Kamerlid ook wel eens doorstuurt naar zijn medewerker direct.
Ja, precies. En ik zie ook nog wel eens wat voorbij komen op LinkedIn. Dat er dan beste en dat ze dan een Tweede Kamerlid taggen. En dan een heel bericht gaan doen. Heeft dat nog enig effect, denk je? Of is dat eigenlijk, dat is zoveel werk als ze dat ook nog moeten bijgaan?
Nou, ligt aan het Kamerlid. Dus hoe bekender het Kamerlid, hoe drukker het Kamerlid waarschijnlijk zal zijn. En hoe meer berichten iemand ook krijgt. Maar wil jij bijvoorbeeld een berichtje sturen naar een Kamerlid wat specifiek over een bepaald onderwerp gaat. En wat niet dagelijks in het... Die persoon komt niet dagelijks in het nieuws en... Ja, dan zal je misschien een van de 5 mensen zijn die op een dag een LinkedIn-berichtje naar die persoon stuurt. En dan zal het waarschijnlijk wel opvallen, maar dat is nooit een garantie natuurlijk. Maar ik zou zeggen, als jij echt een belangrijk punt hebt en je wilt het overbrengen aan een Kamerlid, als je dan 1 keer een mail stuurt en je krijgt geen reactie, je hoort er 250 mailtjes, het kan wel eens tussen wal en schip belanden. Dus geef niet op en ga gewoon door. En vergeef het een Kamerlid alsjeblieft dat het af en toe niet
druk
alle mailtjes kan lezen.
Ja. Hey, en nu vertelde Rutger ook al wat over de wandelgangen of de achterkamers. Wat is het verschil precies?
Nou ja, de wandelgangen, dus de Tweede Kamer, dat zijn natuurlijk allemaal oude gebouwen die uitgebreid zijn en aan elkaar verbonden. Dus je komt gewoon heel veel collega-Kamerleden tegen op weg naar een debat, op weg naar het koffieapparaat, et cetera. En dan, wij hebben morgen een debat over deze wet. Hoe sta je hier eigenlijk in? Ga je nog moties indienen? Nou, ik ben toevallig bezig met een amendement om te zorgen dat er inderdaad die meer koekjes uitgedeeld worden. Wil je dit misschien steunen? Dus in die wandelgangen wordt heel veel zaken gedaan en worden dingen, standpunten uitgewisseld en kun je ook meerderheden van je eigen voorstellen voor elkaar boksen. En de achterkamers, dat doet dan een beetje vermoeden dat er allemaal geheime kamers in het Tweede Kamergebouw zijn waar een hoogst geheim Kamerleden met elkaar aan het bekokstoven zijn hoe het land eruit moet komen te zien. Nou, ik kan je vertellen dat het vaak een stuk minder geheimzinnig en achterkamertjesachtig is dan je zou denken. Heel veel gebeurt gewoon in het kantoor van een Kamerlid. Die hebben allemaal een werkkamer in de Tweede Kamer of inderdaad gewoon ergens in het gebouw van de Tweede Kamer. Of tijdens een werkbezoek dat iemand zegt, nou, ik loop hier tegenaan. Dat zo'n Kamerlid zegt, weet je wat, ik ga dat volgende week regelen. Ik ga een motie indienen tijdens het debat.
En want dat heet achterkamertjes of wandelgangen, omdat wij daar niet bij zijn. Want al die debatten zijn openbaar. Die kan je allemaal online bekijken, terugzoeken. Je kan alle moties ook online terugzoeken. Maar die gesprekken kun je niet terugzoeken.
Nee, dus dat zijn gewoon privéafspraken tussen een Kamerlid en een belangenorganisatie. Dus ja, het kan zo zijn dat VNO-NCW, dus de belangbehartiger van het bedrijfsleven, een afspraak heeft met een Kamerlid. Maar ja, het zou er niet wenselijk zijn dat al die afspraken ook gewoon op tape staan en online kunnen komen. Mensen moeten ook gewoon in beslotenheid hun mening kunnen geven. En uiteindelijk mag een Kamerlid al die belangen afwegen van ik heb van die organisatie dat gehoord, ik heb van die organisatie zus gehoord. En uiteindelijk moet hij dan de knoop doorhakken. Wat gaat mijn standpunt worden? Dat moet hij dan ook weer in die fractie overtuigen. Soms moet je in een coalitie overleggen of met andere partijen afstemmen.
En nou is er volgens mij wel een manier om daar toch een klein beetje achter te komen, maar dat snap ik nooit helemaal. En dat heet de WOP, oftewel de Wet Openbaar Bestuur.
Ja, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat is een wet die nu volgens mij 40 jaar bestaat. En wat je daarmee kan doen is een verzoek richten aan dat heet dan officieel in de wet een bestuursorgaan. Nou, je moet eigenlijk gewoon ervan uitgaan dat zijn overheidsinstellingen, dus een gemeente, een ministerie of een provincie. En dan kun je documenten mee opvragen. Dus stel je voor, ik wil meer weten over wat het ministerie van Financiën bedacht heeft om de staatsschuld te verminderen. En ik ben specifiek benieuwd naar wat ze daar in 2019 over met elkaar van gedachten gewisseld hebben. Dan kun je documenten opvragen.
En die documenten, dat zijn dan e-mailtjes?
Het kan van alles zijn. Dus alles wat in documenten neergelegd is. Het kan zelfs een bierveeltje zijn waar een ambtenaar achterop iets geschreven heeft. En dat is ergens bewaard.
En waar ligt die grens dan? Want we hebben natuurlijk ook meegemaakt dat het WhatsApp-gesprek tussen burgemeester Femke Halsema en minister Grapperhaus in één keer openbaar werd.
Ja.
Dat valt er dus ook onder. Wanneer is iets dan privé voor deze mensen en wanneer valt het dan in één keer onder deze wet?
Het moet gaan om, zoals in de wet staat, een bestuurlijke aangelegenheid. En het moeten dus geen privéopvattingen zijn. Of dat heet dan in de wet persoonlijke beleidsopvattingen. Dus stel je voor, een ambtenaar schrijft in een memo naar de minister van, ik ben het er persoonlijk mee oneens. Maar hierbij de uitwerking van. Dus dan zal het zwart gelakt worden dat het stukje zegt dat waar die ambtenaar zegt, ik ben het er persoonlijk mee oneens met eventueel een toelichting. Dus dat noem je dan een persoonlijke beleidsopvatting. En er zijn nog andere uitzonderingsgronden. Bijvoorbeeld als informatie de veiligheid van de staat zou aantasten of de privacy van personen zou aantasten. Dan wordt het niet openbaar gemaakt. Wat wel belangrijk is om aan te geven is dat dus de Tweede Kamer valt niet onder die WOP. Dus documenten van Kamerleden, die kun je niet opvragen hiermee. Omdat dat zijn volksvertegenwoordigers, die moeten de wet kunnen controleren. En dat moet niet allemaal zomaar open en bloot op te vragen kunnen zijn. Maar bij ministerie is het dus wel zo. Dus bij het ministerie kun je wel documenten opvragen.
Dus wat een Tweede Kamerlid allemaal bespreekt met wie dan ook, dat is dus niet openbaar?
Nee. Precies. Okay. Dus een Kamerlid moet publiekelijk in een vergadering in de Tweede Kamer moet die zijn standpunt toelichten. En die kan ook ter verantwoording geroepen worden tijdens het debat door zijn collega-Kamerleden. Dus eigenlijk wordt daarmee gezegd, dan is het al voldoende en is dus die WOP voor die Tweede Kamer niet nodig. En dat lijkt me ook heel onwenselijk als je documentatie van Tweede Kamerleden zou kunnen opvragen via de WOP.
Oké, en dan heb ik toch ook een vraagje specifiek aan jou, want jij bent lobbyist.
Ja, lobbyadviseur eigenlijk.
Oh, sorry. Lobbyadviseur. En daar voor jouw werk heb je dus ook redelijk vaak te maken met Tweede Kamerleden.
Ja.
En wat doe je dan precies?
Misschien iets over lobbyen. Lobby is eigenlijk belangenbehartiging. Dus heel veel mensen die lopen tegen wetten en regels aan of willen iets geregeld hebben van een ministerie of van de Tweede Kamer. Maar niet iedereen heeft evenveel kaas gegeten van hoe werkt politiek Den Haag nou precies? Wanneer is nou een goed moment om afspraken te maken bij het ministerie? Of hoe zit die wet in elkaar? Welke partijen moeten we hierover aanspreken? Hoe doe je dat? Op welke tijden doe je dat? Dus wat wij eigenlijk doen in ons werk is mensen en organisaties helpen om hun belang gediend te krijgen. Dus het kan zijn dat een organisatie ons inhuurt van wij willen graag meer aandacht
voor evenementen en festivals.
Voor evenementen en festivals in deze tijden van corona, dan kan dat. Of wij willen graag een wet die heel slecht voor ons bedrijf is, willen wij tegenhouden of aanpassen. Maar wij weten zelf niet precies hoe we dat voor elkaar kunnen boksen. Kunnen jullie ons helpen?
En ga jij dan bijvoorbeeld ook dus met zo'n Tweede Kamerlid praten?
Wij hebben eigenlijk de filosofie dat beter de organisatie waar wij voor werken, dus de bedrijven, de organisatie, de overheden met wie we werken, dat ze dat gesprek best zelf kunnen doen.
Dus jij maakt het afspraakje?
Wij maken de afspraken, wij bereiden de afspraken voor. Wij zitten vaak wel bij die afspraken en wij kunnen ook zo zeggen van, misschien moeten we het hier nog even over hebben of uw collega Kamerlid van de andere partij zei ondanks dit, dus het is wel goed voor u om dat te weten. Dus wij zorgen dat die afspraak goed voorbereid is, dat onze cliënten weten wat ze moeten zeggen. We kunnen de afspraak ook goed bijsturen, we bespreken de afspraak na. Wij zorgen dat er mailtjes met bedankjes worden opgesteld, dat de informatie uitgewisseld wordt. Dus eigenlijk alles wat er omheen moet gebeuren voor zo'n afspraak, dat regelen wij.
Dus dat is ook nog eens extra werk voor zo'n Tweede Kamerlid.
De Tweede Kamerlid die praat natuurlijk heel veel met bedrijven, organisaties, et cetera. En sommige organisaties kiezen ervoor om mensen zoals mij in te huren om hun daarbij te helpen. Dus misschien een voorbeeld van vorig jaar werkte ik voor een kleine start-up. En die hadden nooit met een Kamerlid gesproken. Hadden geen idee hoe dat precies werkte. Maar die wilde wel een heel mooi product lanceren waarmee het makkelijker was om een huis te kunnen huren. Maar daar moest de wet wel voor aangepast worden. Dus dat is uiteindelijk dan bij mij terechtgekomen. En daar kon ik dan mee helpen om een politiek Den Haag een beetje wegwijs te maken.
Ja, ja. Hey, en nu ben je Tweede Kamerlid voor 4 jaar.
Mm-hmm.
Wij maken deze podcast omdat we willen dat mensen gaan stemmen.
Precies.
En nu zal niet ieder Tweede Kamerlid weer terugkeren na 17 maart.
Mm-hmm.
Wat gebeurt er met die Tweede Kamerleden? Want die gaan dan uit de Kamer.
Ja.
En dan hoor je wel eens iets over wachtgeld.
Ja, klopt. Wachtgeld is als jij inderdaad een politieke ambtsdrager bent geweest, als minister, staatssecretaris of Tweede Kamerlid. Dan krijg jij daarna een periode geld om die tijd te overbruggen. Dus stel je voor, je bent Tweede Kamerlid geweest en je hebt daarna even geen baan, dan krijg je een soort van wachtgeld.
Een soort uitkering.
Okay. En dat is ook mede ingesteld om te voorkomen dat Kamerleden omgekocht kunnen worden. Van, morgen ben jij geen Kamerlid meer, dan heb je geen inkomen meer. Dus als jij nu nog in je laatste maanden als Kamerlid dingen voor ons gaat regelen als bedrijf of organisatie, dan geven wij je wel wat geld als je uit de Kamer bent. Dan komt dat wel goed. Dus die wachtgeldregeling is eigenlijk bedacht ooit om te voorkomen dat Kamerleden in de laatste maanden niet om te kopen waren.
En hoeveel is dat dan? En hoe lang krijgen ze dat dan? Als het gaat over een Tweede Kamerlid?
Een bepaald percentage van de vergoeding die Kamerleden krijgen. Dus volgens mij hoe langer je het hebt. In het begin krijg je misschien 90% en daarna is het dan 70%. Je hebt het voor minimaal 2 jaar en volgens mij maximaal 3,5 jaar kun je het krijgen.
Het is dus gewoon een soort WW.
Een soort WW. En ja, de meeste Kamerleden vinden het heel makkelijk om opnieuw een baan te vinden. Maar sommige Kamerleden die vinden het heel lastig om een nieuwe baan te vinden. Bijvoorbeeld een PVV-Kamerlid. De PVV is een partij die wel wat meningen losmaakt. En niet iedere organisatie wil misschien een voormalig PVV-Kamerlid aannemen. Dus dan is het voor die Kamerleden soms wat lastiger om een nieuwe baan te vinden.
Ja, helder. Dank je wel weer, Tom.
Graag gedaan.
Voor al je informatie. Volgende keer gaan we het hebben over wat een minister precies doet. Want dat is een heel ander takenpakket volgens mij dan een Tweede Kamerlid.
Precies, die moet die wetten voorbereiden en die is echt inhoudelijk daarmee bezig. En dan moet hij hopen dat de Tweede Kamer zijn plannen een goed idee vindt.
Ja, nou dat gaan we volgende week allemaal horen. Dus mocht je nog niet op de volgknop gedrukt hebben, ga dat dan vooral doen. Zodat je geen enkele aflevering meer van deze podcastserie hoeft te missen. En tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.